Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit de transformatie van de aarde van Peter Frankopan. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. Peter Frankopan is een Britse historicus en schrijver en hij is verbonden aan de Universiteit van Oxford. Daarnaast is hij hoogleraar wereldgeschiedenis aan Worcester College. Hij is het meest bekend door zijn boek De Zijderoutes, dat in 2015 voor het eerst verscheen. Dat boek was ook een beschrijving van de wereldgeschiedenis, met de focus op hoe het Oosten en het Westen langzaam naar elkaar toe zijn gegroeid. Zijn nieuwste boek verscheen dit jaar. Het is wederom een wereldgeschiedenis en het heet De Transformatie van de Aarde. En in dit boek is het klimaat zijn uitgangspunt. Frankopan beschrijft welke invloed het klimaat en de natuur door de jaren heen op onze wereld en maatschappij hebben gehad, en hij bepleit dat het klimaat misschien wel meer invloed heeft gehad op de geschiedenis dan wat dan ook. En onderschat de term wereldgeschiedenis niet. Het boek gaat over alles. Van het allereerste begin van de aarde tot nu. Het doel van Frankopan is het creëren van bewustzijn van de invloed die het klimaat op onze wereld heeft. In een tijd waarin we dringend actie moeten ondernemen om niet over 100 jaar onder water te staan. Bij mij heeft hij dat doel in ieder geval behaald. Het boek is daarnaast ook nog eens prachtig uitgegeven. En eigenlijk zou het alleen al waard zijn om het te lezen om hem daarna mooi in je boekenkast of op de salontafel uit te stallen. Het omslag is mooi, maar ook op snee staat een prachtige illustratie. Als het boek dicht is, is wat normaal wit papier zou zijn nu een schitterende afbeelding. Het is lastig om in woorden te omschrijven, dus ik zou zeker een plaatje van het boek opzoeken. Dat kan op internet, maar natuurlijk ook op mijn sociale media, onder de naam Verhalen voor het slapen gaan. In deze aflevering ga ik een stukje voorlezen uit het laatste hoofdstuk van het boek. Dit hoofdstuk gaat over de periode van 1990 tot vandaag. Het stuk dat ik voor ga lezen gaat niet per se over de invloed die de natuur op ons heeft, maar de invloed die wij hebben op de natuur. Met de kennis in het achterhoofd dat de natuur en het klimaat zorgt voor evenwicht op deze wereld, is die invloed zorgelijk. Het schetst een negatief beeld, maar er is hoop dat het nog wel goed komt. Dit is De Transformatie van de Aarde, van Peter Frankopan. De transformatie van de aarde. Hoofdstuk 24. Op de rand van de ecologische grenzen. Lijken beslissingen om risico's op te zoeken in plaats van ze te vermijden al verbijsterend? Dat geldt ook voor talloze andere keuzes die we maken. Bijna 3/4 van alle energie die door de mens wordt geproduceerd, wordt verspild als afvalwarmte. Hoewel dit de atmosfeer niet direct verwarmt, en een verwaarloosbare impact heeft op de klimaatverandering, getuigt deze verspilling van de verkwistende manier waarop we de wereld om ons heen behandelen. In het Verenigd Koninkrijk wordt bijvoorbeeld elk jaar bijna 10 miljoen ton voedsel, ter waarde van bijna 20 miljard pond, weggegooid. Om dit voedsel van het veld, weiland of kippenhok naar de vuilnisbak te krijgen, was energie nodig om te zaaien, te verzorgen, te oogsten, te voederen, te weiden, te slachten en te vervoeren. Niet alleen naar het verkooppunt en vervolgens naar de voorraadkast of de koelkast, maar ook naar de composthoop of vuilnisbak. Als zodanig staat het voor 36 miljoen ton broeikasgasemissie die werd gegenereerd vanwege inefficiëntie. Als we dit breder trekken met gegevens van elders, suggereren het VN Milieuprogramma en de klimaatactiegroep WRAP dat er in 2019 wereldwijd 931 miljoen ton voedsel is verspild. Het equivalent van 23 miljoen volledig geladen vrachtwagens van 40 ton, die, als ze bumper aan bumper op een rij zouden staan, de aarde 7 keer zouden omcirkelen. Bijna 2/3 van dit voedsel wordt verspild op het niveau van de huishoudens. Wereldwijd wordt jaarlijks per persoon gemiddeld 74 kilo voedsel weggegooid of niet opgegeten. En er is weinig verschil tussen lage of middeninkomenslanden en hoge inkomenslanden. Naar schatting 8 à 10% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door voedsel dat niet wordt geconsumeerd. Ons onvermogen om maaltijden efficiënt te budgetteren en te plannen gaat ten koste van planten en dieren. Van de bodem, van de atmosfeer en van elkaar. Zo wordt bijvoorbeeld geschat dat de mode-industrie als geheel ongeveer 10% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen bijdraagt. Meer dan de luchtvaart- en scheepvaartindustrie samen. Sommigen geloven dat de kledingproductie tegen 2050 een kwart van het koolstofbudget van de wereld kan uitmaken. Een aanzienlijk deel van de energie en middelen die worden besteed aan kledingproductie wordt verspild. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk wordt geschat dat consumenten in hun kasten niet gedragen kleding hebben die bijna 50 miljard dollar waard is. Dit is het topje van de ijsberg. Over de hele wereld wordt elke seconde van elke minuut van elk uur van elke dag van het jaar het equivalent van een vuilniswagen met textiel verbrand of gestort, omdat die kleding en stoffen niet langer gewenst zijn of geen koper vinden. Minstens 39.000 ton hiervan wordt uiteindelijk gedumpt in de Atacama-woestijn, een van 's werelds droogste regio's, waar het honderden jaren kan duren om het biologisch af te breken, als het al biologisch afbreekbaar is. Bovendien is de productie van kleding extreem waterintensief. Het maken van een enkel katoenen shirt vereist 2700 liter zoet water. Het equivalent van de drinkbehoefte van een persoon gedurende 2,5 jaar. En 7500 liter om een enkele spijkerbroek te maken. Daar kan een mens 7 jaar lang van drinken. Dit heeft duidelijke gevolgen in de context van een wereld waarin in 2010 al een kwart van de wereldbevolking te lijden had onder waterschaarste. Waarbij 17% van het grondgebied van de Europese Unie en meer dan 10% van de EU-bevolking daarom mee geconfronteerd werd. Deze druk neemt snel toe. Met de verwachting dat tegen 2030 de vraag naar water het aanbod met 40% zal overtreffen. Voordat er nog rekening wordt gehouden met wat klimaatverandering zal doen met de beschikbaarheid. Het helpt niet dat er als gevolg van slechte infrastructuur op sommige plaatsen water wordt verspild. Er is in de 12 maanden tot maart 2021 in Engeland en Wales naar schatting meer dan 3 miljard liter per dag weggelekt. En ook in Europa is naar schatting 20-40% van het beschikbare water onnodig verloren gegaan. Er zou een lange lijst met andere voorbeelden kunnen worden gegeven om de gevolgen van de levensstijlkeuzes te illustreren. Een onderzoek naar drinkwatergewoonten in Barcelona heeft aangetoond dat het milieueffect van gebotteld water tot 3500 keer zo groot was als dat van kraanwater. En dat het overschakelen op kraanwater of gefilterd water grote voordelen had vanwege het verminderde gebruik van hulpbronnen en grondstoffen. Elk jaar worden er ongeveer 500 miljard plastic flessen geproduceerd. Het equivalent van meer dan 60 voor elke man, vrouw en kind in de wereld. Volgens een studie van een paar jaar geleden werd van de ongeveer 20.000 flessen die elke seconde over de hele wereld worden verkocht, minder dan de helft ingezameld voor recycling, waarvan slechts 7% in nieuwe flessen werd omgezet. Een senior executive bij Coca-Cola, waarvan wordt gedacht dat de fabrieken meer dan 100 miljard wegwerpflessen per jaar produceren, merkte op dat het bedrijf de plastic fles voor eenmalig gebruik niet zou opgeven omdat die populair was bij de klant, waarbij hij aangaf dat een bedrijf snel buiten bedrijf is als we de consument niet tegemoet komen. De eisen van de consument kunnen korte termijn verlangens bevredigen, tegen kosten die over het hoofd gezien of verdoezeld kunnen worden. De populariteit van cruiseschepen heeft bijvoorbeeld bijgedragen aan de bouw van steeds grotere schepen die klanten meenemen op de reis van hun leven. Volgens een recente analyse was de uitstoot van schadelijke oxide rond de kusten van Europa door de grootste cruisemaatschappij ter wereld, Carnival Corporation, in 2017 bijna 10 keer zo hoog als die van alle 260 miljoen auto's in Europa bij elkaar. Dit heeft onmiskenbare gevolgen voor allerlei zee- en kustleven, evenals verhoogde gezondheidsrisico's voor de mens, vooral in de belangrijkste cruisehavens zoals Venetië, Palma en Barcelona. Dan is er ook nog de explosie van het ruimtetoerisme dat de ozonlaag dreigt aan te tasten. En roetemissies veroorzaakt die 500 keer zo groot zijn als die van de luchtvaartindustrie. Ook het digitale tijdperk dat de revolutie in communicatie, informatie en connectiviteit heeft aangedreven, stimuleert de consumptie door prijzen te drukken. De internetdetailhandel hoeft geen dure winkels in stadscentra te hebben, personeel in dienst te nemen om de schappen aan te vullen zodat die er aantrekkelijk uitzien voor de klanten, of fysiek of zelfs legaal te zijn gevestigd in de landen waar hun bestellingen worden geplaatst. Gezien ook het gemak waarmee men vanaf mobiele apparaten bestellingen kan plaatsen, is het misschien geen wonder dat enkele van de grootste bedrijven ter wereld, van Apple tot Alphabet, van Alibaba tot Amazon, van Meta tot Verizon, direct en indirect in verband kunnen worden gebracht met het stimuleren van uitwisselingspatronen. Om een voorbeeld te geven, in 2019 haalde de jaarlijkse Singles Day verkoop van Alibaba op 11 november een omzet van ongeveer 3 miljard dollar in iets minder dan 90 seconden. De dag als geheel leverde de verzending op van 1,29 miljard pakketten. In 2020 werden er bijna 4 miljard pakketten verzonden in het kader van de Singles Day verkoop. Gedurende het voorgaande jaar had China meer dan 9 miljoen ton plastic verpakkingsmateriaal verbruikt. Gelijk aan het gewicht van 130 miljoen volwassenen. En koolstofemissies waarvoor 700 miljoen bomen nodig zouden zijn om ze te kunnen neutraliseren. Inefficiëntie en verspilling teisteren ook andere sectoren. Veel van de geneesmiddelen die worden geproduceerd worden niet gebruikt of moeten worden vernietigd omdat ze vatbaar zijn voor fysiek of chemisch bederf. Een kenmerk dat maakt dat ze moeilijk te bereiden, op te slaan en te vervoeren zijn. Als gevolg hiervan is bijna de helft van alle biologische geneesmiddelen, inclusief vaccins, waardeloos voordat ze kunnen worden gebruikt. Naast de kosten van ingrediënten, productie en transport, betekenen koelings- en logistieke problemen dat landen met een slechte transport- of energieinfrastructuur, met een problematische klimaatsituatie of geografie of beide, of met grote rurale of semi-stedelijke bevolkingsgroepen, aanzienlijk meer problemen ondervinden bij het afleveren van medicijnen zoals vaccins. Dit heeft een reeks gevolgen die van invloed zijn op inkomens, sociale ontwikkeling en politieke liberalisering. Dan is er ook de krijgsmacht, met enorme energieuitgaven. Zelfs in vredestijd. Een nieuw F-35A gevechtsvliegtuig verbruikt bijna 6 liter per kilometer brandstof op een standaard trainingsmissie en genereert bijna 28 ton kooldioxide-uitstoot als het zijn volledige capaciteit gebruikt zonder bij te tanken. Financiële en milieukosten stijgen sterk tijdens perioden met conflicten. Sinds 2001, toen de Verenigde Staten intens verwikkeld raakten in operaties in Syrië, Irak en Afghanistan, evenals op andere potentiële strijdtonelen zoals de Zuid-Chinese Zee, is het Amerikaanse ministerie van Defensie verantwoordelijk voor 80% van het hele energieverbruik van de Amerikaanse overheid. Het departement is zelfs werelds grootste institutionele gebruiker van aardolie en de grootste institutionele producent van broeikasgassen ter wereld, waarbij de energie voornamelijk wordt besteed aan brandstof voor vliegtuigen, maar ook voor andere voertuigen en schepen, evenals aan verwarming, verlichting en de energielevering voor militaire faciliteiten, waaronder 560.000 faciliteiten met meer dan 275.000 gebouwen op 800 bases, gelegen op 11 miljoen hectare grond in de Verenigde Staten en elders in de wereld. Hoewel de omvang van het Amerikaanse leger die van de andere landen, waarvan veel energieuitgaven moeilijk nauwkeurig te berekenen zijn, ver overschaduwt, is het niettemin duidelijk dat defensie een zeer hoog prijskaartje heeft. Ironisch genoeg stond het verband tussen klimaatverandering en oorlog voorop bij de deelnemers aan de Toronto Conference on Changing Atmosphere in 1988, waar de afgevaardigden in een gezamenlijke verklaring stelden dat menselijke activiteiten een onbedoeld, onbeheerst experiment met wereldwijde uitwerking inhielden, waarvan de uiteindelijke gevolgen alleen zouden worden overtroffen door die van een wereldwijde kernoorlog. Het heeft lang geduurd voordat deze boodschap doordrong. Een onderzoek uit 2019 van de British Academy of Film and Television Arts en de milieuorganisatie Albert, ondersteund door Deloitte, bekeek tussen september 2017 en september 2018 bijna 130.000 televisieprogramma's van de vier grote Britse omroepen. Climate change en global warming werden respectievelijk 3125 keer en 799 keer genoemd. Om dat in perspectief te plaatsen, gravy werd 3942 keer genoemd, cheese bijna 33.000 keer en dog 105.245 keer. In een vervolgrapport dat in het najaar van 2021 verscheen, werd klimaatverandering iets vaker genoemd dan goldfish, iets minder vaak dan Shakespeare en iets meer dan twee keer zo vaak als het woord motherfucker. Dit suggereert dat het bewustzijn van en de bezorgdheid over de wereld van morgen en vandaag niet zo sterk zijn als ze zouden kunnen en misschien zouden moeten zijn. Dat was de transformatie van de aarde. En het spijt me als je door het luisteren van deze aflevering depressief bent geworden. Het ging in dit stuk voornamelijk over uitstoot, verbruik en verspilling, waar de mens verantwoordelijk voor is. En niet alleen de bedrijven en instanties die het daadwerkelijk uitstoten, want tussen de zinnen door wordt ook de gewone burger beschuldigd. De bedrijven stoten immers alleen maar zoveel uit om ons te kunnen dienen en ons het goedkoopste en veelzijdigste aanbod van kleding, drinken en voedsel aan te kunnen bieden. En ondanks dat het soms al lijkt alsof we past the point of no return zijn, is er nog steeds weinig bewustzijn van de weg die we zijn ingeslagen. Maar misschien is dat aan het veranderen. Het lijkt langzaam door te dringen dat het zo niet langer gaat. En dat als we wel zo doorgaan zonder actie te ondernemen, dat het er dan niet rooskleurig voor ons uitziet. Tekorten aan grondstoffen, voedsel, een opwarmende aarde en een stijgend waterpeil zijn reële problemen. Zo kan het zomaar zijn dat alle gebieden die nu 1 meter onder peil liggen, over 50 jaar onder water staan. Dus we moeten wel. Bedrijven en burgers moeten samenwerken om het tij te keren. Soms misschien iets meer betalen om duurzamer te leven. Of we moeten met z'n allen de keuze maken om gewoon zo door te gaan. Net zo lang tot een bijbelse overstroming iedereen met de grond gelijk maakt. De aarde zal echt wel voor zichzelf zorgen. En als ze besluit dat wij niet goed passen in haar toekomstperspectief, dan zijn wij de pineut. Desondanks was de transformatie van de aarde een genot om te lezen. Ik wil uitgeverij Spectrum dan ook ontzettend bedanken dat ik er een stukje uit voor mocht lezen. En mocht je nieuwsgierig zijn geworden, dan raad ik je aan om meteen op de fiets te springen en naar de dichtstbijzijnde boekhandel te chasen. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan dat door je op de podcast te abonneren. Je krijgt dan toegang tot alle afleveringen, luisterboeken en giveaways. Je kunt ook altijd een losse donatie doen. Alle links staan in de beschrijving. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt me enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het slapen gaan en dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.